Giovanni is nu een aantal keren ook in de Leefwoordgemeente in Rotterdam geweest. En toen dacht ik, deze broer wil ik ook graag uitnodigen. Vet, hè? Ja. Zo, en stel jezelf zo even voor het kort voor. En neem ons mee in het woord. En we willen je daarmee zegenen, in Jezus' naam.
Dankjewel. Goedemorgen. Ik voel me vereerd, Arthur, dat jullie mij uitgenodigd hebben. Dankjewel daarvoor. Ook Corina en de andere leden van het leiderschapteam. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Giovanni Rollins. Ik ben getrouwd met deze prachtige vrouw van God. We hebben 3 kinderen. We zijn intussen al oma en opa. En wij zijn zelf, boezeken zelf God Embassy. We mogen, ik met mijn vrouw als in het leiderschapsteam mogen we dan de gemeente dienen. En ik ben blij om hier in de midden te zijn bij jullie. Maar het is voor mij niet de eerste keer dat ik hier ben. Want wat Arthur niet weet, ik ben in deze gebouw tot bekering gekomen. Ik zal het verhaal vertellen. Ik denk 24 jaar geleden ben ik uitgenodigd door een hele lieve zus van mij. Die was bekeerd en die nodigde een paar keer uit om hier te komen. Haar naam was Vanessa Francisca. Voor de mensen die haar kennen, ze is een tijdje geleden al overleden. Dus ik ben, ik denk 23 jaar niet meer in deze gemeente geweest. En toen ik binnenkwam, raakte mij meteen. Jullie kennen haar toch, hè? Ja. Nou, dat is ook een binnenkomen zo, hè? Ja. Dat was niet dat, maar dit was niet gepland, maar het raakte mij in één keer. Maar goed. Dus zij bleef aandringen om te komen. En ik had zoiets van, oh ja, Vanessa, dat is niks voor mij, joh. Ik ben een katholiek opgevoed. Dankjewel, mevrouw. Uiteindelijk ben ik toch gekomen. Dus ik zat helemaal achterin. En er was een mevrouw die had een woord over de zegen of de zaad van Abraham. En hij heeft me zo geraakt. En nog even was een altar call. En ik liep naar voren. En ik gaf mijn leven aan de Heer. En vandaag mag ik het woord komen prediken. Is God niet goed? Wauw. Ik heb mijn woord vandaag betiteld van overleven naar leven in overvloed. Soms lijken we drukker te zijn met overleven dan echt leven en leven in overvloed. We lopen tegen oude, vaak beperkende patronen aan en weten niet hoe deze door te breken. We zijn verstrikt geraakt in de hectiek van het leven. Gevoelens van angst, onzekerheid, teleurstellingen, boosheid beletten ons steeds meer. God heeft een woestijn en soms gaan we ook door een woestijntijd heen, waar we dan een gevoel hebben dat we het echt aan het overleven zijn. Het is zwaar. Maar weet je dat God zijn dienaren door de woestijntijd doorheen brengt om hem te vormen. Maar soms voelt die woestijntijd zo alleen. Het lijkt alsof dat je alleen overgelaten bent. Dat er niemand anders. Sommige mensen snappen jouw pijn helemaal niet. En zo'n tijd weten wij ook dat Mozes doorheen is geweest. De Bijbel leert ons in Handelingen 7, vers 22. Dat Mozes echt door de dochter van de farao werd opgevoed. Zoals jullie weten, in die tijd zei de farao dat al die zonen vermoord moeten worden. Maar de moeder van Mozes was een hele slimme vrouw. Die had Mozes een tijd kunnen verstoppen, maar op een gegeven moment kon dat niet meer. Dus hij heeft Mozes in een mandje geplaatst en Mozes werd dan een hele lange tijd door de dochter van een farao opgegroeid, opgevoed. En de Bijbel zegt dit in Handelingen 7:22. Hij kreeg een grondige opleiding in de Egyptische wetenschap en was krachtig in zijn handel en wandel. We kunnen zien in dit vers dat Mozes een onderwijs van de bekende wereld tot beschikking had toen hij in het koninkrijk huis van farao was. Dus je kan je eigen voorstellen, een overgang van de koninklijk hoven, van de farao naar de achterkant van de woestijn, wat het voor Mozes uiteindelijk voor verandering was. Maar God had een doel in Mozes leven. En we lezen in de Bijbel dat Mozes na een hele lange tijd, 40 jaar, geroepen werd door God. Mozes, ik heb je nodig. Ik wil je gebruiken. Maar wat wij ook daar kunnen zien, dat Mozes moest breken met belemmerde overtuigingen en beperkende patronen. Heel vaak zien we dan dat God ons roept na een tijd van de woestijn. Maar datgene wat wij in de woestijn meegemaakt hebben, is uiteindelijk een belemmerde factor geworden. Omdat we bepaalde dingen niet los hebben kunnen laten. We hebben net gehoord van Corina dat iemand verloren had. En dat het pijn doet. Zijn ziel had pijn. En we konden zien, toen God Mozes roepte, Mozes, ik wil je gebruiken. Mozes had problemen met zichzelf. En dat hebben wij vaak ook mee te kampen, broeders en zussen. We horen de stem van God. Die zegt van kom, laten we gaan. En die belemmerden, overtuigingen, die weerhoudt ons. Want wanneer wij door die tijd heen gaan, denken we soms dat wij nog steeds die pijn die wij geleden hebben, denken we soms nog steeds van, nee, doordat ik die pijn geleden heb, ik kan dit niet doen, de Heer. En vandaag zitten heel veel mensen hier in ons midden, die misschien ook moeite hebben met bepaalde belemmerende overtuigingen. Weet je, in Exodus 3, vers 10 tot en met 11, dat God tegen Mozes zei, ik ga u naar farao sturen om van hem te eisen dat u mijn volk uit Egypte wegleidt. Maar wat antwoordde Mozes? Maar dat kan ik helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Dit was de eerste belemmerde overtuiging. Ik ben niet goed genoeg, Heer. En we kunnen dan iedere keer, als we de verre lezen, Mozes had iedere keer, Heer, ik kan dit niet. Ik ben niet zo goed. Ik kan niet goed praten. Ik kan dit niet. Ik kan dat niet. Allemaal belemmerende overtuigingen. Want weet u, wanneer we door pijn en verdriet gaan, het is niet het pijn en het verdriet die ons weerhoudt. Maar het is de leugen die aan het pijn vastzit. En die leugen gebruikt de vijand om je tegen te houden om in het overvloed van Jezus te wandelen. Amen. Jullie mogen gerust naar mensen zeggen. De Bijbel zegt, de tweede moment dat Mozes zegt, ik kan dit niet. In Exodus 3, 13 tot 16. Angst en afwijzing. Mozes had angst voor afwijzing van zijn eigen volk. Want de Heer zegt, ik zou je naar je eigen volk sturen. Maar, zoals velen van ons weten, Mozes, zijn eigen volk, toen hij daar was, kijk, Mozes had op een gegeven moment een Egyptenaar vermoord. Die verhaal kennen jullie allemaal, hè? En toen zag hij een van zijn eigen mensen met iemand vechten. En hij wou zich daarmee gaan bemoeien. En toen zei zijn eigen mens, van wie denk jij nou dat je bent, Mozes? En datgene wat toen gebeurd is, na 40 jaar in de woestijn, had Mozes nog steeds last van. Belemmerende overtuigingen. Ik ben niet goed genoeg. Wie zullen ze zeggen dat ik ben? Heer, als hij mij stuurt, ik kom daar als Mozes. En dan? Zullen ze me aannemen of niet? En weet je, zo vaak, en ik heb het zelf in mijn leven ook ervaren, dat God mij zei, ik heb je geroepen. En ik heb zo geworsteld in het begin. Ja, maar zullen ze mij aannemen? Wat zullen mensen van mij denken? Nou, mensen zullen altijd iets van je denken. Maar je staat hier of je doet datgene voor hem. Ik zal je vertellen. Sommige mensen zullen jou leuk vinden en sommige niet. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je doet wat hij van jou verwacht. Zal ik je geheim vertellen? Als je leert leven in het overvloed van Jezus Christus, dan is je levensstijl al datgene dat Jezus representeert. Dan doe je dat uiteindelijk als iets dat je normaal altijd doet. Ah ja, kom op. Het is niet, je gaat iets doen. Nee, ik leef zo. Het is datgene wat van binnen me is, die naar buiten komt, wanneer ik over Jezus spreek. Ik hoef sommige mensen proberen dan uiteindelijk een beetje de zaal een beetje te mee te krijgen. Je probeert wat dingen te doen. Nee, je moet jezelf zijn. En wat je inleeft, komt er wel naar buiten. En weet je wat dat doet? Het raakt het ene, het raakt het andere. Maar wanneer je door een tijd van overleven gaat, ja, wie ben ik nou? Ik weet niet dat ik dat kan. Mozes liep uiteindelijk tegen oude patronen. Ik zal even een paar voorbeelden geven wat ik bedoel met beperkende overtuigingen, belemmerende overtuigingen. Bijvoorbeeld de innerlijke criticus die zegt, wees toch stil, praat niet zo hard, dans niet zo raar. Let het eens op. Kent u dat? Dat hij uiteindelijk zoiets heeft, ik heb zin om te dansen. En de innerlijke criticus zegt van, doe eens normaal. Hoe durf je nou te gaan springen? Nou, Mozes, die had ook last van die innerlijke criticus. Want die veroordeelt jou. Die beschuldigt jou. Die klaagt je aan. Die verwijt jou. Die haal je onderuit. Amen. En dan denken soms, je hebt een gevecht met de vijand. Maar heb een gevecht met jezelf. Daarbinnen zit een overtuiging die jou nog niet laat wandelen als zoon en dochter van God. En wanneer wij niet breken met die overtuigingen, zullen we altijd in het overlevingsmodus wandelen. Maar als wij als zonen en dochter van God durven te wandelen, weten wie we zijn, dan maakt het ons niet uit. Amen. Ik heb nog eentje. Even kijken. Je hebt de perfectionist. Die vertelt dat de beste nog niet goed genoeg is. Ken je die? Die belemmerde overtuiging. Perfectionist. Het is nog niet genoeg. Het is niet goed genoeg. Net zo goed willen presteren als anderen. Jezelf niet of moeilijk kunnen toestaan dat je een fout maakt. Nou, als je bijvoorbeeld iets voor de Heer moet doen en je maakt een fout. Oh, iedereen ziet het. Oh jee, dan ga ik aan. Oh jee. Ken je dat gevoel? Jullie kijken me aan als we dan dat ik iets praat dat dat niet voorkomt. Nee, vandaag wil de Heer breken met die belemmerende overtuigingen. Want die heeft jou lang genoeg tegengehouden. Het zit veel te veel in je. Broer, de Heer zegt, er zit veel meer in je dan je denkt. Hoe is je naam? Sibren. Ik zag je reizen, Sibren. Ik zag je reizen. Spreken en reizen. Kijk, ik ga staan. God is calling you for the nation. Because he saw your heart. Laat de belemmering overtuigingen niet meer tegenhouden. Je bent oké zoals je bent. Je hoeft je eigenlijk niet te veranderen voor niemand. Ik zie je spreken, man. Halleluja. De perfectionist. Nog eentje. De pusher. Heeft altijd haast. Is altijd druk. Heeft zelden tijd om even te relaxen. Pushen, pushen, pushen. We gaan door. Nooit heeft hij tijd om te relaxen. Die vergeet zelf te dromen. Die heeft geen tijd om te dromen. Zelf dromen duurt voor hem te lang. Voor haar. Met dat gedroom, gedroom, gedroomd. Neemt nooit rust. Heeft nooit tijd voor zichzelf. Die vindt eventjes rust, vindt hij gewoon tijdverspilling. Eventjes wandelen en niks doen. Ik heb geen tijd voor wandelen. Die pusht, die pusht. Jullie lachen wel. Maar dat is diep triest, dat is pijnlijk. Want die persoon die heeft zelf niet in de gaten dat een belemmerende overtuiging dat hij heeft, uiteindelijk het overgenomen heeft. Dat is best triest hoor. Ik heb nog eentje. De pleaser. Je bent aardig en dienstbaar. Maar het gaat ten koste van jezelf. Hallo. Dienstbaar zijn. Goed, 100%. Maar het moet ten koste van jezelf zijn. Als je lichaam je aangeeft op een gegeven moment, het is tijd voor rust. Dan moet je ook in je lichaam luisteren. Priester zegt, nou, ik doe het toch wel. Ik kom wel. Kun je helpen met verhuizen? Ja, ik ben er. Een dag daarvoor, last van je rug gaat. Die durven geen nee te zeggen, een priester. Want als ik nee zeg, wat zullen mensen van mij denken? Lieve broeders en zusters, dit zijn belemmerende overtuigingen die jou weerhoudt te wandelen in het overvloed die Jezus jou gegeven heeft. Ik zou je zeggen waarom. Nee, ik ga nog eentje doen. Je zegt op dingen ja, terwijl je liever niet wil doen. Je geeft iedereen aandacht en warmte, maar zelf mis je dat ook vaak. Je laat anderen over je grens heen gaan, omdat je niet duidelijk bent over, dit is mijn grens. Eigenlijk als dit, ik net iets benoemd heb, en het, je voelt dat, moet je in jezelf zeggen, auw. Niet te hard, want dan zien andere mensen dat. De rationele denker, die richt altijd op feiten. Die verzamelt informaties. Die beredeneert, redeneert en berekent. Oh ja, als je dit doet en dat doet, dan krijgen we dit. En als ik dat voor elkaar krijg, oh ja, Oké, nee. Ik weet het al. Ik weet al hoe het zit. Het is altijd ratio, meteen. Altijd bezig. Informaties. Hoe komt u dan erbij? Ik heb dit en dit gelezen. En weet je wat het is? Omdat wij dan in die overlevingsmechanismen wandelen, merken we dat we soms naar de gemeente komen, naar de kerk komen, en we zijn wel blij voor die ene uur. Maar als we thuis naar huis gaan, dan pakken we onze belemmerende overtuigingen en dan gaan we gewoon uiteindelijk heel anders leven dan we die ene zondag geleefd hebben. We zijn eventjes vrij voor dat moment. Maar als de deuren dicht gaan, dan ga je terug in hetzelfde. En oh wee als mensen het weten. Ik hou liever van mezelf. Lieve broeders en zussen, zoveel mensen die dan in één keer last krijgen van hun hart en dat gewoon niet snappen, is omdat je te lang in dat overlevingsmodus hebt geleefd. Te lang niet heb kunnen leven vanuit datgene wat God jou gegeven heeft. En ja, durf het te zeggen tegen iemand anders. Ja, hoe zullen mensen het aannemen? Zullen mensen me nog steeds leuk vinden? En velen leven in het leven dat je zegt van wauw, broeders en zus, vertel dat iemand. Nee, niemand mag het weten. Dat je het moeilijk hebt. Is het dat niet wat wij heel vaak doen? Dus de pusher, de pleaser, de perfectionist. En je hebt nog eentje. De controleur. Hi. Je wil alles strak in de hand houden en kunt moeilijk loslaten. Je vindt het moeilijk om zaken aan anderen over te laten. Ik doe het wel. Nee, laat mij het maar doen. Jij kan je toch niet? Ik doe het wel. Je bent bang om fouten te maken. Of je bent bang dat er iets misgaat. Als je dat niet bent. Dus je moet er altijd bij zijn. Je stelt hoge eisen. Je bent overmatig kritisch op jezelf en op anderen. Je vindt het moeilijk om op je intuïtie te vertrouwen. Je laat niets aan het toeval over. Alles moet onder controle zijn. Alles. Nou, als ik dit benoem, misschien denk je in jezelf van, ja maar, we hebben allemaal wel eens een van die dingen die u net benoemt. Dat klopt. Maar dat is precies die belemmerende overtuiging die wij zeggen dat we allemaal hebben, dat we niet mee afgerekend hebben. Dat is dat precies dat jou weerhoudt om uit de volle overtuiging van wie je bent in Christus te leven. Nou, de Bijbel zegt dit. Johannes 10, vers 10. Die kennen jullie allemaal, hè? De dief komt alleen om te stelen, doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven in overvloed te geven. In Engels, ik vind het ook mooi. The thief has only one thing in mind. He wants to steal, to slaughter and destroy. But I have come to give you everything in abundance. More than you expect. Life in its fullness until you overflow. Halleluja. Het woord overvloedig in Grieks is persison. Wat de volgende betekenis heeft. Uitzonderlijk. Zeer hoog. Onmetelijk. Meer dan overdadig. Een hoeveelheid zo overvloedig dat aanzienlijk meer is dan we wat kunnen verwachten, hadden kunnen verwachten. Kortom, Jezus belooft ons een leven dat beter is dan we ons ooit zouden kunnen voorstellen. Amen? Wanneer wij als Jezus zo overtuigd zijn van de Vaderliefde, leren we drinken van zijn liefde. Het is het drinken van zijn liefde dat jou helpt van die belemmerde overtuiging af te komen. Want de Bijbel zegt dit in 1 Korintiërs 13, vers 4 en 7. Want zijn liefde is geduldig. Wanneer je dan als een perfectionist of als een controleur wil dealen met die overtuiging, dan moet je vanuit gaan dat je bij hem altijd mag komen. Dan moet je vanuit gaan aan zijn liefde voor jou. Kijk, hoe kan ik dat zeggen? Wij zijn zo overtuigd van zijn liefde in ons denken, maar het is niet in ons hart geland. Want wanneer hij in ons hart wil landen, dan komt hij nog steeds van die belemmerde overtuigingen tegen. En dat wil Jezus met zijn liefde genezen. En hoe doen we dat? Wanneer we geworteld zijn in onze identiteit als een zeer geliefd zoon en dochter van God. Ja? Geworteld zijn in zijn liefde. Want anders zullen wij veelal uit onzekerheid en ongenezen pijn reageren. En deze reactie leidt regelmatig tot kortsluiting in onze relaties. En hinderen ons om voluit te wandelen in onze bestemming. De liefde van God. Weet je, Jezus was zo overtuigd van zijn liefde, van zijn Vader. Maar Jezus nam ook tijd om in zijn liefde te zijn. In zijn aanwezigheid te zijn. En ik vraag me eigenlijk af, en dan moet je je eigen meedenken. Als de perfectionist, of de controleur, of de pleaser in de aanwezigheid van de Vader zit. Hoe zou hij reageren? Een kind, als hij thuis komt, die gaat, ik weet niet, sommigen hebben misschien hebben kinderen. En ik heb oudere kinderen. En als ze thuis komen, ze wonen niet eens thuis, hè. Ze lopen gewoon de keuken in. De koelkast moet ze gewoon open. Ik zeg, jongens, jullie wonen hier niet meer, toch? Ja, dus, nee, pa, het blijft ons huis. Kom op, hé. Die, komen alleen op bezoek soms. En die willen het nog krijgen ook. Maar dat is hoe dan wij ook, als we bij ons vader thuis komen. Hij heeft te geven iedere keer. En ik zeg niet tegen hun van, ja, ga de koelkast uit. Of pak dat niet. Nou, ze pakken het sowieso zelf. Als ik het zeg of niet. Maar zijn dat om te ontvangen. Maar een controleur of een perfectionist zou denken van, ben ik dan goed genoeg geweest om te mogen ontvangen? Oh ja, gisteren, oh ja. Die is met heel andere dingen in zijn hoofd bezig dan het ontvangen wat de God voor hem heeft. Wat de Vader voor hem heeft. Nou, het is zo... Nou, zo erg om op mij te zeggen. Ik kan bijvoorbeeld een mening verschillen met mijn zonen. Maar als ze thuis komen, zijn ze gewoon thuis. Het maakt er niet uit van dat we misschien... Ze gaan toch de keuken in. Ze gaan toch de koelkast in. Want hun hebben het gevoel, wat van jou is, pa, is van mij. Voel je hem? En zelf wanneer ze dan dingen doen die... Ja, ze weten dat er misschien iets is dat we uit moeten praten. Maar dat is toch hun huis. En zo vaak worden we belemmerd door dingen die we misschien nog niet mee afgerekend zijn. Mozes, God zegt, ik ga je sturen. Mozes zegt, hallo. Ik ben 40 jaar in een woestijn geweest. Toen ik dat kon doen, toen ik dat macht had, autoriteit had, heb ik dat proberen te doen, is mij mislukt. En nu dat ik 40 jaar lang schapen, ik heb niks anders gedaan dan dat. Ik ben maar een herder. Gaat u mij dan gebruiken? Zeg Heer, zeg ja. Want ik heb dat alles wat je toen in Egypte had, heb ik niet nodig om jou te kunnen gebruiken. Eén ding moet je weten. Wie jou zendt. Wie jou stuurt. Wie met jou is. En nog belangrijker, wie jij bent. Maar je kan misschien 40 jaar in een woestijn zijn geweest. Maar je bent nog steeds uitgekozen door mij. Je bent nog steeds apart gezet door mij. Dat je misschien anders denkt, omdat je door dingen heen bent geweest. Die belemmerde overtuigingen, die patronen die jou weerhoudt, te geloven dat ik jou van jou houd. Die wil ik genezen, zodat je dat kan gaan doen. Wat ik zeg. Weet je, ik heb het ergens opgeschreven. Ik vond het zo mooi. Oh, waar is hij, waar is hij, waar is hij, waar is hij? Halleluja. Dank je, Jezus. Hij zegt dit, uit overleving ben ik mijn gevoel uit gaan schakelen. Overleven betekent dat we niet meer vol in contact staan met onszelf. Onze ware identiteit. In overvloed leven wil eigenlijk zeggen dat je vol van jezelf laat zien. En dat je trouw bent aan wat van binnen gebeurt. Acceptatie. Waardering. Nabijheid. Veiligheid. Vertrouwen. Dat is wat een kind van de Allerhoogste hoort te ervaren van binnen. Ik ben geaccepteerd. Ik ben gewaardeerd. Ik ben veilig bij hem. Maar overleven, dan is dat die contact tussen jou en jezelf. Weet je, vaak dienen we de Heer, net als dat die Heer boven ergens is. Zo ver. Heer, ik wil bij u komen. Ik wil daar komen. Nee, hij is hier in uw hart. Hij is dichter bij u, wat u denkt. Maar als je altijd leeft, zodat ik uiteindelijk hem daar moet zoeken. Ja, hij is hier. Ik dank je wel dat hij hier bent, Heer, in mijn hart. Dank je wel dat wat in me leeft, dat ik dat mag uiten. Ik mag staan en wat u in mij geplaatst hebt, mag er buiten komen. Kijk maar naar Mozes. Dat is een goed voorbeeld. Als hij dat uit datgene wat hij geleerd moest doen, kon hij uiteindelijk zeggen van ja, ik heb het gedaan. De Bijbel zegt hetzelfde over Gideon. Gideon, ik heb niet heel veel man nodig, zegt de Heer. 300 man is genoeg. Gideon denkt van, ja, maar, hallo. En hij zegt van, weet je waarom? Omdat als ik meer van jullie ga, zullen jullie zeggen, jullie hebben het gedaan. Maar ik heb dat niet nodig. Dat wat in je leeft, dat ik ben, is al genoeg. Begin dan te wandelen. Begin te spreken dat Jezus in je leeft. Overvloed leven wil eigenlijk zeggen dat je vol jezelf laat zien. Vol jezelf laat zien. Nou, als we dan kijken hoeveel mensen moeite hebben om vol zichzelf te laten zien. En dat is precies wat God van ons vraagt. Laat je zien gewoon. Verstop jezelf niet meer. Verstop jezelf niet meer. Broer, hoe heet je naam? Kun ik in je staan? Die broer hier. Ja, u. Ja. Dus jullie gaan misschien staan, ja. Mag ik staan? Nee, daar is goed, daar is goed. Je mag goed komen als je wil, maar. Ik ervaar dat de Heer zegt, wat is je naam weer? Junior. Junior. En ik ervaar dat de Heer zegt, je hebt de juiste keuze gemaakt. Om uiteindelijk een nieuwe die richting te geven aan je leven. Omdat er veel aan jou getrokken werd. Veel meer dan je eigenlijk zelf denkt. Omdat er zo'n roeping op je leven rust. De vijand gewoon zo bezig is geweest om jou uit deze richting te halen. En jou laten denken dat je niet toedoet. Jou laten denken dat je niet goed genoeg bent. Jou laten denken dat, ja, wat heeft voor zin in het leven. Maar de Heer heeft jou op deze plek gebracht om te laten weten dat jij voor hem belangrijk bent. Zelfs mensen die jou afgewezen hebben. Mensen die jou in de steek hebben gelaten. En dat je daardoor met een pijn hebt geworsteld. De Heer zegt, ik zal je nooit in de steek laten. Maar je bent voor mij en ik hou van jou. Dus je hebt je juiste keuze gemaakt. Laat je niet weerhouden om te doen wat God wil dat je doet. Amen. Ik voel me thuis. Ik ben thuis. De Bijbel zegt dit, Romeinen 8, vers 14 tot 17. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen God. Wij hoeven dus geen slaven van angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Want in onze diepste wezen, ai ai ai, overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. Ons de diepste wezen. Vanuit die diepste wezen, dat bedoel ik. Vanuit die erkenning. Vanuit datgene dat je weet. Ik ben kind God. ga je leren wandelen in het overvloed. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook aan ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Ik heb zelf door mijn opvoeding, ik ben opgegroeid door een, laten we zeggen, een passieve vader. Die was er wel, maar eigenlijk ook niet. Dus ik had de belemmerende overtuiging dat mijn emoties niet te doen. Waarom zou ik emotie tonen? En als ik emotie zou tonen, waarom zou ik aan iemand anders laten zien? Omdat degene die dan uiteindelijk mij daarin moest helpen, die was er niet op het moment dat ik hem nodig had. En dat doet zeer, natuurlijk, als kind. Maar ik ben toch daarmee opgegroeid met een bepaalde manier van denken, dat mijn emoties niet belangrijk genoeg zijn voor iemand anders. En die belemmerde overtuiging, die heeft mij heel lang, ik bedoel heel lang, je durft je emoties niet te delen met anderen. Je durft over emoties niet te praten. Omdat, ja, wie zit daar op te wachten? Dus je moet begrijpen soms dat jouw jeugd, bepaalde dingen dat je meegemaakt hebt of niet, ook belemmerde overtuiging kan geven. En dus als je daardoor gewoon niet, nog steeds niet hebt gedurfd of geleefd uit uiteindelijk wat Jezus zegt. Maar ik ben van overtuigd vandaag dat Jezus die belemmerde overtuigingen vandaag wil genezen, wil herstellen. Dus ik wil de Heilige Geest, wilt u verstaan? Ik wil je vragen om een hele simpele gebed te gaan bidden. En het luidt als volgt. Heilige Geest, openbaar mij elke belemmerende overtuiging en beperkende patronen die blokkades zijn die mij weerhouden om uw liefde te ervaren. Ik wil dat vanaf. En terwijl we dit bidden, ik wil ik vragen misschien dat u een rustige muziek kan draaien. Misschien een instrumental of zoiets in die richting. Want ik wil de Heilige Geest ruimte geven om naar die van jou te gaan. Wat weerhoudt jou? Ben je ook zo'n pusher? Ben je ook misschien een pleaser? Ben je ook misschien een perfectionist? Of ben je misschien een controleur? Wat weerhoudt jou om echt datgene wat in je leeft naar buiten te laten komen? Je wil zoveel dingen doen, maar je ervaart iedere keer dat iets tegen zit. Heilige Geest, openbaar dat nu. Ja. Misschien ben je ook opgegroeid. En misschien heb je ook misschien een afwezige vader of bepaalde dingen meegemaakt in jouw jeugd. En je emoties, je gevoelens. Ja, het is moeilijk te delen met anderen. Maar je wil er vanaf. Heilige Geest, kom. Ja. En als een van de belemmerende overtuigingen naar boven komt, gaan we zo bidden. Zeg je, Heer, het spijt me dat ik zo uit een overlevingsmodus heb geleefd. Terwijl u zoveel meer in petto van mij hebt. Ik kies vandaag om niet meer te gaan overleven. Maar om te gaan leven. En leven in overvloed. Ik kies vandaag om vanuit mijn hart te gaan leven. Ja. Dank je, Jezus. Hokaya, meseketa koshikaya. Nema kaya sotoyama. Rete ma sekeya taya ma.